gaan samen Romeinen 6 lezen. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat is geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij, die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan onze zondig leven. We mochten niet langer slaven zijn van de zonde. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonden voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt, en stel uzelf in dienst van God als een werktuig van de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot de vrijspraak. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganse harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in de dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.
Over deze woorden gaan we een tijdje nadenken. Daarna is er meditatieve muziek en we zingen uit de opwekkingsbundel lied 486. Meditatieve muziek en opwekking 486. De betekenis van de opstanding in ons alledaagse leven. Eigenlijk zijn wij allemaal verslaafd. Onze oudste zoon, Tom, die maakte met enige regelmaat de opmerking dat leven een dodelijke ziekte is. Op zich heeft hij daar gelijk in. Met dat je geboren wordt, weet je ook dat je gaat sterven. Kan niet anders. Maar laten we eens met een hele simpele verslaving beginnen. Wij zijn allemaal verslaafd aan zuurstof. Natuurlijk, ja. Probeer maar eens te stoppen met ademhalen, dat gaat je niet lukken. Dan wordt het verlangen binnenin je naar zuurstof zo groot, dat je op een gegeven moment dat doet. Je bent verslaafd aan zuurstof. Je kunt niet zonder zuurstof. Zo zijn we ook allemaal verslaafd aan eten. Dat kan ook niet anders, want als je stopt met eten, dan na verloop van tijd, ja, met drinken schijnt het nog sneller te gaan, maar na verloop van tijd houdt je leven op, want ja, het is gewoon uitgeteerd, het gaat niet meer. Verslaafd aan eten. Het gekke is dat je dat helemaal niet geleerd hoeft te hebben. Als je kleine kindjes ziet opgroeien, dan geven ze uitstekend aan wanneer hun verslaving zich weer laat aandient. Dat is namelijk als ze beginnen te huilen om eten, dan weet je, ah, daar heb je weer zo'n verslaafde. Ja, en daar ontkom je gewoon niet aan. Het is ook het mechanisme waar in onze tijd zeker de reclamecampagnes steeds mee spelen. Dat heb je misschien niet door, maar alles wat je aan voedsel en dergelijke te zien krijgt, op billboards of op de televisie, dat appelleert aan wat in jou is gebakken, namelijk je verslaving aan voedsel. Je kunt dat niet controleren. Je kunt die verslaving niet controleren, want een Big Mac, dat is gewoon hartstikke lekker. Ja, weet ik uit ervaring, is gewoon hartstikke lekker. Je kunt dat niet controleren. Je denkt, je kunt een hooguit nog eens een keer met je verstand gaan zeggen, het is geen verstandig voedsel, oké, maar dan ga je weer, je moet eten, dus dan maar een Big Mac. Dat gaat van stapje tot stapje verder. Verslaving zit in ons. Dat kun je niet voorkomen. Neem een kind van 1 jaar. Geef dat kind een iPad en het swipet binnen de kortst mogelijke keren door het hele ding heen. Weet misschien niet wat het ziet, dat zou goed kunnen, maar de verslaving in beelden bijvoorbeeld gaat al beginnen. En dat blijft maar doorgaan. Laat dat kind een half uur spelen, een kind van 1 jaar, hè, laat dat kind een half uur spelen met een iPad, neem dan vervolgens de iPad af en het kind gaat huilen. Dat is verslaving. Dat is een mechanisme, dat is in ons gebouwd. En dat mechanisme, dat hebben wij vaak niet onder controle. Dat zit zo diep in ons, dat we er niet onderuit kunnen. En iedereen die weet wat het is om daadwerkelijk een verslaving te bestrijden. Ik weet bijvoorbeeld wat het is om te stoppen met roken. Om te stoppen met alcohol drinken. He, dus, nou, als je weet wat het is om de pogingen te ondernemen om daarmee te stoppen, dan weet je ook hoe sterk dat mechanisme van binnen is. Dat alles in je schreeuwt om de volgende sigaret. Dat dooft na een tijdje wel uit, maar het blijft nog steeds. Ook nu als ik in een kring zit waar mensen roken, denk ik af en toe, het was toch wel gezellig om mee te doen. Dan komt het weer naar boven. Dat geldt voor alle verslavingen. Dat geldt, hè, want wij hebben het meest over de grandioze dingen. Hè, over de seksverslaving en over de alcohol en de drugs en het lachgas en internet en iPads, beeldverslaving en dergelijke. Maar lieve mensen, het zit in ons. Zo heeft God ons gemaakt, zou je bijna zeggen. Wij kunnen niet zonder. Even laten landen. Je kunt niet verslaafd zijn. Degene die zegt dat hij niet verslaafd is, die is dood. Want die is ook gestopt met eten. En je kunt verslaving aan eten niet ontkennen. Probeer het maar eens een paar dagen. Ik ben niet verslaafd aan eten, dus ik eet lekker niet. Probeer het maar eens. Het gaat je niet lukken. Dus er zit een relatie tussen verslaving en dood. Als je niet meer verslaafd bent, dan ben je dood. Zo simpel is het. Ik kan het niet mooier maken. Such is life. Dat, lieve mensen, is zonde. Dat noemt Paulus zonde. En dan ga ik even een klein beetje spelen met die woorden, maar dan heb je hem meteen te pakken. Zonde is dat je verslaafd bent aan dingen die hier op aarde jou het leven geven. Zonde is dat je verslaafd bent aan dingen die jou hier op aarde het leven geven. Wat is een zonde? Nou, zonde is een macht die jou vasthoudt. Denk niet meteen dus bij zonde aan de grootste gruwelijke dingen, aan dat je niet bij jezelf gaat zeggen, och, maar wacht even, zo zondig ben ik niet, ik ben wel een goed mens. Ik ga je dus nu ook niet vertellen dat je wel door en door zondig bent. Ik ga je alleen maar duidelijk maken dat je niet zonder zonde bent, want je bent niet zonder verslaving. Er is een macht die over je heerst. Er is een macht die je vasthoudt. En soms word je dat gewaar. Dat je bijvoorbeeld maar niet kunt ophouden om te kijken met een verlekkerde blik naar andere partners dan jouw eigen partner. Hoe komt het toch dat ik maar niet kan stoppen? Laat maar zeggen dat je op vrouwen valt, zoals ik dan, dat weet je, een heterofiel. Dat je maar niet kunt stoppen om naar andere vrouwen te kijken en te merken dat die dezelfde gevoelens of soortgelijke gevoelens oproepen dan je eigen partner. Hoe komt dat? Nou, dat is verslaving. Zo steek je in elkaar. Dat zijn je genen. Dat zijn je... Als je dan gaat verexcuseren, zoals iemand deze week tegen mij zei. Ja, maar ja, het was ook zo sterk en toen moest ik wel. Dus die was vreemd gegaan, dat begrijp je uit mijn woorden. Hè? Toen moest ik wel. Ik was bezig met de preek over Romeinen 6 en toen dacht ik, is dat nou zo? Moet jij dan wel? Ja, als je het met eten vergelijkt, wel. Als je het met eten vergelijkt, dan moet ik wel. Ik moet wel drinken. Maar kun je dan zomaar zonder grenzen ook een lijn trekken, in de lijn doortrekken naar overspel, naar moord, naar diefstal, naar hebberigheid, naar al die dingen meer? Is dat een geleidende schaal waar geen grens in zit? Kun je natuurlijk zeggen, nou, oh nee Peter, er zit wel een grens in, want de Heere God heeft ons zijn wet gegeven. De 10 woorden. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult niet geen vals getuigen spreken. Dus er is een grens. Ja, dat is zo, denk ik, dan. Maar waarvoor was die wet ook alweer bedoeld? Die wet was niet in eerste instantie bedoeld om ons te vertellen wat we niet zouden moeten doen. Die wet was in eerste instantie bedoeld om ons te laten zien wat God bedoelde met het leven. Hoe het leven in elkaar zat. Dus bij de ontkenning, je zult niet echtbreken, dat betekent dan zoveel als van, nou ja, als je leeft uit mijn liefde, hou er rekening mee, dan zul je niet echtbreken. Dat is troost, dat is bemoediging. Betekent ook wel aan de andere kant dat echtbreken dus blijkbaar niet bij God hoorde. En daar zijn wij de fout in gegaan. Want wij hebben toen de wet gepakt en we hebben daar een harnas van gemaakt. Dus iedereen die ging echt scheiden werd van het avondmaal uitgesloten. Want God zegt in zijn... Maar dan wordt de wet jou de baas. Is dat nou de bedoeling van God? Dat de wet, de 10 woorden, dat die een soort verslavende macht over jou hebben? Deze week nog een verhaal gehoord van iemand die vond echt... Luister, zo'n beetje 8 uur, 's avonds, zaterdagavond, dan moet je wel stoppen met werken, voorbereiden op de zondag. En op zondag je gras maaien, nou, dan was je wel helemaal verloren. Dan klopt er helemaal niks meer van jou. Maar dan heb je toch weer een andere verslavende macht. Paulus zegt, dat is zonde. Speel even met het woord, zonde van de mens. Zonde van jou, als jij machten over jou de baas laat zijn. Zonde van de mens. Zonde van de mens als jij alleen maar op zondagmorgen naar de kerk gaat omdat je nu eenmaal moet of omdat je nu eenmaal... Zonde. Zonde van jou. Oh, dus dan kan ik maar alles... Hè, dat roept hij ook in Romeinen 6. Kunnen we dan maar doorgaan met zondigen opdat de genade toeneemt? Wacht nou even. Hoor nou eens even wat je zegt. Ja? Kan ik doorgaan met echt breken, opdat God nog genadiger zal zijn? Lieverd, dat kan niet. Ik zal je uitleggen waarom niet. Want Paulus die zegt, luister, iemand die gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Even heel praktisch maken, maar ik hou van praktisch. Op het moment dat ik overlijd, kunnen jullie mij niet meer aanspreken op deze waardeloze preek. Gaat niet meer. Dus als ik vandaag tegen een boom rij en ik ben er niet meer, dan moet je niet morgen bellen en zeggen van, wacht even, je kunt ook even met God telefoneren natuurlijk, van, nou maar wij vonden het een waardeloze preek. Ja, dat is dan pech hebben, ik ben er niet meer op aan te spreken. Ik ben er ook niet meer verantwoordelijk voor, want ik ben voor die zonde gestorven. Snappen we die? Stel, je verlaat dit leven met 1 miljoen euro schuld op de bank. Er is geen bank die daarna nog gaat proberen om jou te bereiken om die 1 miljoen terug te krijgen. Waarom niet? Je bent dood. Dus als je dood bent, heb je geen schuld meer. Klaar. Dat is wat Paulus zegt. Meer niet, ook niet minder. Dus hij zegt, als je bent gestorven, dan ben je rechtens vrij van de zonde. Dan zit je dus niet meer onder de dwang van een macht. Van ik moet eten, van ik moet mijn iPad, van ik moet... televisie kijken, ik moet dit, ik moet dat. Daar zit je niet meer onder. Zijn er in de hemel geen iPads? Jawel, maar ze zijn er niet meer de baas. Of ze er zijn, weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ze zijn niet meer jouw baas. Ja? Want je bent gestorven. En dat is het geheim wat Paulus ons probeert duidelijk te maken. Hij zegt, hebben jullie Jezus wel eens gezien? Tegen de Romeinen? Hij zegt, Jezus, in deze wereld was niemand hem de baas. Kunnen wij natuurlijk zeggen, ja, maar hij moest ook eten, hij moest ook drinken. Kom ik straks op terug. Maar niemand was hem de baas. De religieuze overheid niet, de synagoge niet, niks. Zelfs leek het alsof hij het woord van God gebruikte zoals hij dat wilde. Alsof het een soort gereedschap in zijn hand was, dat elke keer weer nieuwe dingen maakte. Elke keer weer nieuwe bloemen op liet bloeien. Daar waar wij het woord van God nog wel eens ervaren als een hopeloze last van we moeten dit en we moeten dat en we moeten zus en zo. Leek het net alsof Jezus, in wie die was, elke keer weer nieuwe bloemen op liet bloeien. Elke keer weer mensen ruimte gaf met Gods woord in zijn hand. Elke keer weer zieken genas door Gods woord. Elke keer weer vrede bracht door Gods woord. Maar is het je ook opgevallen ooit dat Jezus is gestorven? Dus dat hij niet meer aan te spreken is op wat hij hier op aarde deed. Ja, maar dat is wel apart. Is hij dan niet meer bereikbaar? Ja, zeker is hij bereikbaar, want hij is opgestaan. Met andere woorden, hij is aanspreekbaar. Hij is weer onder ons gekomen. Dat is het gekke. Hij liet dus aan de ene kant zien, de dood heeft niet meer het laatste woord. Dus de dood is niet het finale oordeel van God over jouw leven. Want ik ben de dood doorgegaan en ik leef. Dus los van de zonde leven, wil dus niet, is niet hetzelfde als alles is dan ook tot in de puntjes geregeld. Nee, de dood is overwonnen. De dood heeft niet meer het laatste woord. En om God daarop aan te spreken, is Christus onder ons gekomen. Na zijn opstanding heeft hij 5000 man, duizenden mensen aangesproken enzovoort. Zegt Paulus, besef jullie eigenlijk wel dat je met Christus gestorven bent? Nou, hoe moet je, nou, dit is echt het lastigste puntje. Daar heb ik enorm moeten kauwen om dit een beetje praktisch te krijgen. Wat betekent met Christus gestorven zijn? Nou, lieve mensen, dat betekent dat wat God al eeuwen had gezegd, al eeuwen, van luister, jou de machten in dit leven, ook door mij geschapen, je moet eten, je moet drinken, daar ontkom je niet aan, je moet ademhalen. Zo heb ik het gemaakt, die machten in je leven, en rek ze dan maar uit tot ik moet alcohol drinken, ik moet heroïne gebruiken, ik moet vreemd gaan. Rek ze maar allemaal uit, zegt God. Die machten hebben niet het laatste woord over jou. Dat heeft God al eeuwen, al vanaf het begin van de wereld gezegd. Er is er maar één die het laatste woord heeft over jou. En dat ben ik, zegt God. Dat ben ik. Ik ben het die jouw leven in mijn hand houdt. Ik ben het die jouw leven, nou, schoon wast, die jouw leven vergeeft, die jouw leven mooi maakt, die jouw leven, wat ik ook met het leven doe, ik ben het. En ik vertel je, had God gezegd, ik vertel je dat ik geen wraakzuchtige God ben. Dat ik een genadige God ben. Dat als je je leven ook van jouw kant uit in mijn handen legt, dat je van mij mag weten, ik vergeef je al je zonden. Wat je er ook maar als zonde ziet, dat maakt God dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Wat je er ook maar als zonde ziet, of hoe je het ook maar ervaart, maar ik maak je vrij van alle machten. Want ik ben een genadig en een liefdevol God. Weet je wat er gebeurde? Dan zou je denken, mensen gaan dat geloven. En tegenwoordig lijkt dat zo, hè, dat we van onze God een soort lieve Godje hebben gemaakt. Een onze lieve Heertje in de hemel. Maar wij doen dat vaak. Wij doen dat vaak om daarmee duidelijk te maken dat we niet met onszelf in het reine willen komen. Heel veel mensen die er vooral ook, maar in de kerk ook, maar ook buiten de kerk spreekt, van ja, als er een God is, dan houdt hij van mij. Betekent ook heel vaak dat die mensen bedoelen, ik wil niet de machten in mijn leven benoemen. Ik wil niet dat jij bij mij binnenkomt met Gods woord. en mij aanspreekt op wie ik ben. Ik wil de diepten van mijn hart, wil ik niet open hebben. Dat is een hele venijnige truc van de duivel. Om mensen allemaal de indruk te geven, ah, jullie zijn wel goede mensen, hè? Je moordt niet en je steelt niet en je steekt de boel niet in de fik. Joh, God houdt van je. Dat is niet zonde. Zonde is niet dat je echt breekt. Zonde is niet dat je de boel in de fik steekt. Zonde is dat jij gebukt gaat onder een macht die je niet kunt overwinnen. En zolang mensen dat niet doorhebben, zolang ze niet doorhebben dat ze verslaafd zijn aan welvaart, dat ze verslaafd zijn aan hun telefoon, dat ze verslaafd zijn aan weet ik waaraan. Als ze dat niet doorhebben, zegt God, kan ik ze niet bevrijden. Dus ik roep jullie allemaal op om je leven in mijn handen te leggen. En vertrouw me, ik ben een liefdevolle en een genadige God. Het is een ongelofelijke stap in geloof als je je leven legt in de handen van God. Hebben mensen het geloofd? Nee. Nee, hebben mensen niet geloofd. En uiteindelijk zei God, nou ik zal het je laten zien. Hè, dat heb ik al vaker gezegd. Jezus als de cartoon van al Gods genade. Hè, het beeld wat we kunnen zien, de zichtbare God. Hij ging de dood door. Nou, dat hoef ik toch jullie allemaal niet te vertellen. Hè? Dat hij gemarteld werd en onterecht veroordeeld en al die dingen meer. Echt alle ellende van de mensen hebben wij op hem gelegd. Alle machten die we ook maar konden verzinnen, die crushte Jezus. En blijft toch staan. Tot en met de dood toe. Die als een betonblok bovenop hem viel. Maar het betonblok brak. En Jezus niet. Want hij stond op de derde dag. Hij staat daar nog steeds. Zie je nou wat God bedoelt? Ik laat jou niet onder de dood verloren gaan. Maar geef je leven aan mij, zodat het onttrokken kan worden aan de machten. Dat het onttrokken kan worden aan jouw verslaving. Dat je er onderuit getrokken kunt worden. En het mooie is dat Paulus dan nog een aantal keren zegt, oké, nu we dan in Christus opgestaan zijn. Het is niet meer dan het woord wat God altijd al had gezegd. Lieve mensen, de dood is overwonnen. De machten hebben niet het laatste woord. Ook de machten in jouw leven niet. Die hebben niet het laatste woord. God wil jou daar uittrekken. Het enige, dat is iets wat ik niet snap in geloof. Aan de ene kant zeggen we, van dan moet God dat doen. En aan de andere kant kunnen wij de deur voor God zo ongelooflijk dicht houden, dat het net lijkt alsof God geen macht heeft. We kunnen God zo ontzettend buiten houden, buiten de bunker van onze kwetsbaarheid, dat het net lijkt alsof zijn woord niet werkt. En wat gaan we dan roepen? Ik ervaar nooit iets van God. Er bestaat geen God. Er is niet dit, er is niet dat. Kan ik mij voorstellen. Maar vraag jezelf af, is dat mijn roepen in de bunker? Want God wil je van de verslavende machten afhelpen. Waarom? Omdat het zonde van jou is. Zonde van jou als jij hier door deze wereld zou gaan met niet meer dan deze wereld. Eerlijk gezegd, heel veel mensen leven van, nou jongens, het is vandaag, deze dag, krijgen we maar één keer en ik word steeds ouder, dus ik moet wel zorgen dat ik uit de dag haal wat erin zit en na de dood is het rust. Ik kan me dat voorstellen, dat mensen verlangen naar die stilte. Ik kan me dat zo ongelooflijk goed voorstellen, dat je af wil zijn van alles wat jou hier benauwt en benart. En dat het sterven en de dood een uitkomst is. Maar het is niet het leven. Dan loop je stuk op de dood. En het is zo zonde van jouw dag van vandaag. Wat bedoel ik nou? Nou, stel je nou eens voor dat je vandaag zou kunnen leven in de wetenschap en de overtuiging dat de dood niet het laatste woord heeft. Dus ergens onder jouw verslavingen, ik zal het maar even eenvoudig zeggen, onder mijn verslaving aan zuurstof, daar zit een verlangen naar vrijheid. Dan kun je zeggen van, wat is nou voor raar, want je moet er blijven ademhalen. Ja, probeer hem even te volgen. Dat wil zeggen dat op de dag dat ik de zuurstof niet meer nodig heb, Jezus Christus had de zuurstof niet meer nodig in zijn opstanding. Op de dag dat ik het niet meer nodig heb, ben ik vrij. Ben ik echt vrij? Heb ik geen pensioen meer nodig? Heb ik geen huis meer nodig om in te wonen? Heb ik helemaal niets? Alle machten zijn dan voorbij. Dan ben ik echt vrij. Ja, oké, zeg je dan. Maar nu dan? Nou, als je vanuit dat perspectief, het geloof in God, in Christus Jezus, dat al jouw zonden zijn vergeven, als je vanuit dat perspectief kijkt naar de machten waar jij last van hebt. Laat ik het roken pakken. Want het gekke is, wij maken allemaal onze zondenlijsten aan de hand van wat we zelf doen, hè? Ik zou een keer in Gouda, tweede gemeente waar ik mocht werken, zou ik een jeugdzondag leiden. Dat ging over verslaving. In die hele dienst was de eerste vraag die ik 's avonds van de jongeren kreeg. In die hele dienst ging het over alcohol en drugs en seks en zo. Niet over tabak. Ik heb het hele woord tabak en roken niet genoemd. Waarom niet? Omdat ik zelf rookte. Dus de eerste vraag die ik meteen kreeg, jij bent een mooie. Je praat over verslaving, maar je eigen verslaving laat je zitten. Nou, vanaf die dag heb ik nooit meer gerookt. Ze hadden gelijk. Dus wij maken onze eigen zondenlijsten. Maar stel je nou eens voor, hè, dat je onder zo'n macht verlangt naar vrijheid. Dat je de machten om je heen, dat je die verdrukkend vindt. Denken aan je pensioen. Niet los kunnen komen van je seksuele verlangen naar anderen. Niet los kunnen komen van dat mobieltje, niet los kunnen komen van wat populair is onder de mensen, niet los kunnen komen van een goede naam op het werk, niet los kunnen komen van meer willen verdienen, niet los kunnen komen, ach jongen, je wordt er knettergek van als je al die dingen op een rij zet. En dan denk je dat als je met pensioen gaat, dat het dan voorbij is. Nou moet je eens praten met pensionado's, dan weet je dat het niet zo is. Nee, wanneer is het voorbij? Wanneer je God gelooft. Dat hij zegt, ik ben een liefdevol God. En de machten hebben niet het laatste woord. Dan kijk je, laat me zeggen, richting het roken. Laat ik dat voorbeeld maar noemen. Dan kun je zelf je eigen voorbeelden bijnoemen. Kijk ik richting het roken. En dan kan ik nu tegen roken zeggen, roken, je kunt de boom in. Ik laat mijn leven door jou niet meer vervallen. Dus ik leef een stuk gezonder. Ik weet ook zeker, want ik heb het zelf meegemaakt, dat je tijdens het roken, tenminste ik wel, tijdens het roken, kortademiger, vaker hoofdpijn, meer gedwongen om mijn werk te onderbreken, moest je weer van je studeerkamer naar buiten, want ik mocht hier niet binnen roken en zo. Ongelooflijke tijd heeft het gekost, geld gezet. Zelfs dat geld, dat konden we op een andere manier gaan uitgeven. Het was zo'n bevrijding om die macht de deur uit te schoppen. Zo'n ontzettende ruimte die ontstond in conditie, in financiën, in werktijd, in noem het verder maar op. Vrijheid. Roken heeft niet meer de macht. Maar stel je nou eens voor dat je dat over al die machten gaat zeggen. Publieke opinie heeft niet meer de macht. Kom ik op jullie staan en zitten tijdens het zingen. Ik heb het bewust zo gedaan vanmorgen. Omdat ik steeds vaker van mensen hoor dat de groepsdynamiek heel belangrijk is. En jullie merken dat. Want als er eentje gaat staan, twee gaat staan, dan voel je het van binnen. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik wel. Misschien ben ik wel overgevoelig daarvoor, dat weet ik niet. Dan moet je daar vanmiddag maar over komen praten. Maar ik voel het van binnen. He, van, ik doe het zelf niet, of ik doe het zelf wel. Hoe zouden ze het vinden? Hoe zou ik het vinden? Hoe kijken ze naar mij? Dan denk ik van, jongen, kunnen we daar niet onderuit? Kunnen we niet in Christus vrij zijn van dit soort verslavende machten? Want wat gebeurt er dan? Als je in de geest van Christus leeft, dan zul je merken dat ieder zijn of haar gaven en talenten bevrijd gaat gebruiken. Niet vallend onder het oordeel van andere mensen. Maar dat iemand rechtop gaat staan. En zijn of haar talenten gebruikt in het midden van de gemeente of daarbuiten. Je ziet opeens een bevrijd mens komen. Als je dan vraagt, joh, wat ben je nou aan het doen? Zal die mens nooit zeggen, ik ben de eeuwigheid aan het verdienen. Zo van, ik moet dit wel, want mijn geloof zegt, nee, die zal zeggen, ik heb gemerkt diep van binnen, dat ik verlost ben van verslavende machten. De Bijbel noemt dat, Paulus noemt dat, het leven door de geest. Dan doet de wet er niet meer toe. De wet is voorbij. Leven door de geest, dat wil zeggen, dat je van binnenuit merkt, dat God jou voedt, om te zijn wie je bent. Met jouw gaven en talenten. Maar ook met wat je niet kan. Ik vind het heerlijk om bij een aantal klussen te kunnen zeggen, nou dat kan ik niet. Daar heb ik geen, nee, dat is niet voor mij. Dat is niet voor mij. Dat vind ik heerlijk. Kunnen anderen het ook een keer doen. Snap je? Dat is zo'n ontzettende bevrijding. Dus ik nodig je ook uit om dat leven in Christus voluit te gaan leven. En je niet meer te laten ringeloren door wat je denkt dat andere mensen denken. Want dat werkt niet. Eén ding, we zijn bijna aan het eind. Dan kom ik weer terug bij de verslaving. Eén ding. Het is natuurlijk, het lijkt natuurlijk niet mogelijk in deze wereld. Wij kunnen nooit van al onze verslavende machten af. Hoezo niet? Nou, we kunnen niet stoppen met ademhalen. We kunnen niet stoppen met drinken. We kunnen niet stoppen met eten. We kunnen niet stoppen met contact te hebben met andere mensen. En dat is dan ook in deze wereld zo. Want al deze machten maken dat je vatbaar bent. Het feit dat je vatbaar bent voor een pensioengat. Hoe moet ik dat dan doen? Met mijn hypotheek, met mijn dit, met mijn dat. Dat is heel logisch dat je dat hebt. En iedereen om je heen weet daar een prachtig verhaal van te vertellen, zodat ze een stuk van jouw portemonnee erbij gaan pakken. Als je mij nou dit betaalt, zal ik dan dat en dat doen. Weer een verslavende macht. Moet je geen pensioen opbouwen, dan snap je het niet. Wat ik bedoel is, dat als het als een verslaving op je drukt, dat God jou ervan verlost. En nu snap je ook waarom sommige gelovigen zo ontzettend vrij, zorgeloos en zonder enig probleem leven. Ik kan gewoon voor mezelf daar voorbeelden, dat zal ik nu niet doen hoor, want dat wordt te persoonlijk, dat doe ik dan vanmiddag wel. Kan ik voorbeelden geven van dingen die jullie misschien heel normaal vinden, van daar zorg je toch voor, dat ik je verhalen kan vertellen van, nee hoor, daar hoef je helemaal niet voor te zorgen. Dat gaat echt anders dan dat je denkt. Dus laat je alsjeblieft niet in de luren leggen door de reclamemeesters van deze tijd. Wat dan wel? Ik begon met te zeggen, iedereen is verslaafd. En zolang wij de zuurstof nodig hebben, hebben wij tegen die vijand te strijden. Wij hebben hem zelf tot vijand gemaakt in de zondeval, dat zonder meer. Maar wij hebben er tegen te strijden. Daarom zegt Paulus ook, laat de zonde dan niet meer over u heersen in uw lichamen. Dus stel je lichamen niet meer in dienst van de zonde. Van al die verslavende machten. Maar stel je in dienst van de gerechtigheid. En wat is nou gerechtigheid? Gerechtigheid is dat je tegen de mensen zegt, God zegt tegen jou, ik ben een genadig en een liefdevol God. Ik zal voor je zorgen tot in eeuwigheid. Ik zal al je zonden vergeven. En je mag als vrij kind van mij in deze wereld leven. Dat is de gerechtigheid. Dat is de opstanding en de kracht ervan. En daarom roep ik je op om de deur van je hart open te zetten en naar buiten te stappen in de kracht van de opstanding van Christus Jezus. Want alle machten zijn overwonnen en je mag leven als een vrij mens totdat hij komt. Amen.